Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 3. Genesis 3. Het te zingen psalmen, psalm 98 vers 1, psalm 40 vers 3 en 4, psalm 2 vers 7, de lofzang van Zacharias vers 1. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 3. De te zingen psalmen, psalm 98 vers 1, psalm 40 vers 3 en 4, psalm 2 vers 7, de lofzang van Zacharias vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 98 en daarvan het eerste vers. Zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volstrekt in ere, zijn heilig arm vrocht heil na leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom dom tentoon gespreid. Het eerste vers van Psalm 98. Schriftlezing gemeente in het middaguur vindt u in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, het eerste boek van Mozes, het derde hoofdstuk. De schriftlezing in het middaguur, Genesis 3. Derde hoofdstuk, het boek Genesis, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van allen boom des hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deses hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gij lieden zult den dood niet sterven. Maar God weet dat een dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van den Heere God wandelende in den hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in den hof, en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw die gij mij gegeven hebt, die heeft mij van den boom gegeven, en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de versenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij, terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van die boom gegeten, waarvan ik u gebood zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Voorst noemde Adam de naam zijner vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat zij hun hand niet uitsteken, en nemen ook van den boom des levens, en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, om den aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef den mens uit en stelde cherubs tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer, een zwaards dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van het boom des levens.
Begroot u ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Zo is het in de weg van uw aanbiddelijke raad en voorzienigheid, Heere, dat we ons ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik hebben willen samenbrengen en ook terugbrengen. Samenbrengen rondom uw woord en getuigenis. En ook terugbrengen aan de hand van dat woord en van dat getuigenis. Tot die uren die iedere dag en ieder ogenblik in ons bestaan in haar gevolgen openbaar komt. Die uren dat wij van u zijn afgevallen. En Heere, dan is er geen ogenblik meer in ons leven of het wordt duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. En die gevolgen zullen zijn tot in eeuwigheid. Want toen de mens viel, werd de hel geopend. En die zal nooit meer sluiten. Die zal eeuwig, eeuwig getuigenis geven van onze diepe val. Heere, die zal eeuwig getuigen van de waarheid van uw woord. Dat ge nooit iets zegt zonder dat ook te doen. Het zij een belofte. Het zij een bedreiging, maar al uw woorden, daarvan geldt dat er niet één ter aarde zal vallen. Gij zult altijd doen wat gij hebt gezegd. U bent een schuldenaar van uw eigen woord en daarin zijt gij ook God, dat gij niet ontrouw kunt zijn. En Heere, nou werden wij aan de hand van de schriften daar teruggebracht. Dat is, we hebben het samen gelezen. Maar nou ook geestelijk, Heere, aan de hand van uw geest, door woord en geest immers, werkt gij in de kerk teruggebracht te mogen worden. Om ook in de geest dat zelf te zien, de waarheid ervan te leren. Heere, en dan valt een mens voorover in stof dat onze eigen hand genomen heeft en onze eigen mond gegeten heeft en onze eigen voeten van u zijn afgewandeld, afkerig. Wij in, zonder uitzondering ieder, afkerig van u. En we openbaren het overal. Heel ons leven is één afkeer van u. Heere, wilt u ons zo bij de hand nemen. samengebracht, teruggebracht, maar wil ons ook verder brengen. Vanuit die diepe val ook oprichten. Heren, en dat kan, en dat is deze dag wel heel bijzonder. Toch betuigt ook in deze morgenuren dat kan. Alleen omdat gij de mensheid nagewandeld. Heren, en hem hebt opgezocht. Juist daar in zijn allergrootste nood. In zijn verlorenheid. En gij hebt uw eigen kind en zoon daaraan willen geven. En daarvoor willen geven. Ten koste gelegd, zulk een groot offer der liefde hebt gij willen geven, uw eigen zoon niet gespaard, maar overgegeven. In die smadelijke dood des kruises, die vervloekte dood, en daarmee overgeleverd aan uw eigen toorn en gramschap, zo diep hebt gij in Christus willen buigen. Uw zoon mens geworden om de straf te dragen. Heren, wilt u ons dat alles leren? En dan zal er voor dat volk dat teruggebracht is in het paradijs en teruggebracht is in u, een eeuwig samenkomen zijn daarboven in die eeuwige kerkdienst, in die eeuwige tempeldienst. In die rust die erover blijft voor het volk van God. Zo blijft er een sabbatsrust over. Hier de arbeid, hier de strijd, hier een zuchtend volk. En daar uitgezucht, uitgestreden en uitgeloofd. En daar begint de lofzegging. Voor eeuwig en ongestoord de aanbidding. Het zich kwijtlieven in uw goddelijk wezen. Onbevattelijk voor een mens van nature. Het staat hem zelfs tegen op de klank af, maar het is het hoogst verlangen van uw kerk. Teruggebracht in u, om in u eeuwig te verzinken. Heer, ik wil daartoe ook in dit middaguur nog met uw woord en door uw geest werken. In het hart van en ieder van ons hier in de kerk, maar ook thuis. Het zij van onze gemeente, het zij van verder gekomen. Hier te gast, bijzonder ook, wederom een jongen in het gezin van Egas, onze oudeling, die hier ook mag zijn, wil gij ook hem nog een woord geven. Ah, maar er is maar één woordje nodig, en die het verste ervan afstaat, maar één woordje nodig. Wij allen maar één woordje nodig om van nieuws geboren te zijn, gedenk hem. In den vreemde gedenk ons allen, heren, want ach, u brengt ze van noord en zuid, van oost en west. En die brengt ze allemaal samen. En mochten we daar maar voorwerp van zijn. Heren, van uw goddelijke bemoeienissen ook in dit middaguur. Zo heel kennelijk waar de schriften nog mogen opengaan. De belijdenis van de kerk nog mag worden gehoord. Waar nog liederen geeft om aan te heffen. Gebeden om op te zenden. Om u nog samen te mogen zijn. Om te horen wat tot onze eeuwige vrede is dienende. Heer, en dan wandelt u ons ook vanmiddag nog na. In uw onbevattelijke goedheid. In uw taai geduld. Uw niet te vatten langmoedigheid. Heer, maar ach, wilt u dat ook uitwerken? Want als er niet meer gebeurt met ons, dan vergroot dat alleen ons oordeel. Want iedere bemoeienis. Iedere keer dat u enige mest rondom onze levensboom legt. Iedere kerkdienst die onbeantwoord blijft. Met de waarachtige bekering van ons hart en leven. Vergroot het oordeel. Heren, en we beseffen het niet. Nee, wij willen dat niet beseffen. Geef toch diepgaande indrukken ook in dit middaguur. De goddelijkheid en majesteit van uw woord en getuigenis. Opdat we ervoor zullen vallen. Onszelf niet meer kunnen oprichten. Maar een hulpbehoevende om door u opgericht te worden, uit die ruisende kuil opgetrokken te worden. Heren, verhoogd te worden bij u en bij uw volk, dat daar al mag genieten van uw eeuwige godheid en goedheid. Heren, werp dan neder en verhef zo in die weg. En wil ons daarin nog gedenken, het woord dienstbaar stellen in het midden van de gemeente. We mogen hier nog zijn, heren. Bij ogenblikken krijgen we toch wel eens een blik te werpen. In dat toch grote voorrecht dat gij nog doet met ons wat gij met anderen niet meer doet. Nog ons onderhouden aangaande onze eeuwige belangen. Nog arbeid en kosten leggen aan onze ziel geschapen voor een nimmer eindigende, maar wel zo alles beslissende eeuwigheid. En wat onderscheidt ons dan? Het is alleen maar vrije gunst die dat onderscheid maakt. En daar kan een mens alleen maar onderweg wonderen. Wilt het nog geven, Heer? Dat we eens een blik mogen slaan in die voorrechten. En dat we tezamen er maar eens ontzettend klein onder zouden mogen worden. Er gaat de mond op slot. En dan gaat het hart schreeuwen tot u. Heer, wil zo nog gedenken in dit middaguur. Hier in de kerk ook die thuis met ons verbonden zijn. Wilt u het nog goed maken? Wat is dat dan, Heer? Wat is het nou als het goed is in de kerk? Dan zit er in de bank en op de kansen staat er alleen maar een hoopje ellende. Dan ligt een mens neer in zijn schuld en in zijn verdoemelijk bestaan. Aan wallig in uw heilige neusgaten. Maar aan dat volk kunt ge nog wat kwijt. Want dat is nou dat wonder dat u gekomen bent voor zulk een afschepsel. Niet voor die goede mensen. Die keurige gereformeerde mensen met een belijdenis waar niets op aan te merken valt. Met overtuigingen die een voorbeeld voor menig een zijn. Maar die het leven nog niet kennen. Wat is er eigenlijk meer gedrochtelijk dan dat? Eén die de waarheid kent en niet gelooft. Die erover spreekt maar niet uitspreekt. Heren, u spreekt toch tot ons. En juist dat dat volk, dat de ziel bij het leven niet kan houden, die het wel eens uitroepen, iedereen kan bekeerd worden, maar ik niet meer. Zulk een groot beest voor u. Heren van nature zijn we veel te netjes voor de hel. Nou ja, misschien dan niet zo goed voor de hemel, maar zeker te goed voor de hel. Maar er is toch nog een volk door uw bearbeidende liefde, die daar niet meer te goed voor is. Die moet zeggen, Heere, dat heb ik nou verdiend. Het zal het eeuwig waard zijn. Dat je nooit meer naar me omziet. Maar voor de zulke wilt ge nog een woordje hebben. Ja, voor de zulke hebt ge uw zoon gegeven. Dat Gods geschenk, Heere. Dat ge ook deze dag nog laat voorstellen aan de gemeente. Opdat de harten opgewekt zouden worden tot de kennis van hem. Die het leven is van al uw gunstgenoten. Gedenk ons ook tezamen, weer de duivel, leg hem aan banden. En wat hij ook doet, dat hij toch niet doet waartoe hij is uitgegaan. Zielerust verstoren, in een zorgeloosheid die we van nature allemaal hebben, de mens bevestigen. En al die zaken meer, wil hem daarin verhinderen. En geef nog dat uw woord alleen met kracht in het midden der gemeente mag opklinken en doorklinken. Ons nederwerpen en oprichten al wat u behaagt. Hier en waar ook de kerk deze dag en uren nog samen mag komen. En dat alles om Jezus wil. Amen. Gemeente, het is een ontzettende tegenstelling die ons vanmiddag is voorgehouden in de schriftlezing. Genesis 3. Daar hebben wij gehoord van een mens die boos is, een mens die God verlaat, een mens die voor de dood kiest. De mens, dwaas, boos, kiezend voor de dood, de mens die God verlaat. En daartegenover God, goed en wijs, die zich niet verwijdert van de mens, maar die de mens nog opzoekt. En die niet de dood geeft, maar nog het leven wil schenken. Een boos mens, een goeddoend God. Een dwaas mens, een wijs God. Een mens die kiest voor de dood, een God die het leven schenkt. Een mens die van God wegvlucht, en een God die de mens opzoekt. Kent u een grotere tegenstelling? Dat is wonder. Waar we ook vanmiddag bij worden bepaald. En dat aan de hand van artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar we u vanmiddag met de hulp des Heren bij wensen te bepalen. Het is goed van tijd tot tijd ook van dit belijdenisgeschrift kennis te nemen. We hebben ook wel eens mogen spreken over artikel 15, over de erfzonde. De erfenis van Adam aan het ganse menselijk geslacht. En nu de erfenis van God. Wat hij de mens kinderen nog wil schenken. Zijn zoon en het eeuwig geluk. Artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt van de wederoprichting des gevallen mensen. Waar de kerk beleidt, artikel 17, wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. Tot zover artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De wederoprichting van de gevallen mens. De wederoprichting van de gevallen mens. U heeft de tegenstelling ook hier op grond van Genesis 3 gehoord, gelezen. De mens vlucht. God wandelt de mens achterna. De mens kiest voor de dood, heeft zich erin geworpen. God komt om het leven te schenken. De wederoprichting van de gevallen mens. 2, 3 gedachten. Eerst staan we stil bij de afwending. De mens die zich afwendt van God de rug toekeert. De afwending. Ten tweede de toewending. God die zijn aanzicht wendt naar die vluchtende mens. En hem opzoekt. De toewending. En daarmee verbonden de vertroosting. Die God dan die weggelopen mens schenkt. Belovende hem zijn zoon te geven. En hem gelukzalig te maken. Dat is de troost. Dus de wederoprichting van de gevallen mens. Allereerst de afwending. Aan het spreken van de mens die God de rug toekeert. En ten tweede de toewending. God die de mens opzoekt. En daarmee verbonden de vertroosting. En waar die in bestaat. Laat ons samen eerst zingen van Psalm 40. Psalm 40. En daarvan het derde en vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. En het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde nij verbrand. En wat daar verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 40. Thank you. afwending. De mens, goed geschapen. God is goed. Zijn schepping is goed. En hij heeft dat zelf ook gezegd. Zie, het is zeer goed. De mens, goed geschapen. En door de duivel verleid. Verleid om ongehoorzaam te zijn. Verleid om eigen wegen te bewandelen. De mens gevallen in de zonde. Genomen, gegeten en zo God de gehoorzaamheid opgezegd. Onze geloofsbelijdenis scherpt het aan in deze woorden. Niet maar gevallen, maar zich in de dood geworpen. Niet dat het daarmee scherper wordt voorgesteld dan het geweest is. Maar onze woorden, de mens is gevallen, worden hier aangescherpt. En zo wordt recht gedaan aan het Bijbels getuigenis over de volstrekte dood van de mens waarin hij terechtgekomen is. En dat is onze val. De Nederlandse geloofbeleider zegt het zo. Dat de mens in de lichamelijke en geestelijke dood zich geworpen heeft. Geworpen zoals een mens zich werpt. In de afgrond. Heel bewust ook. Dat wordt hier zo onderstreept, zo heel bewust ook. Gehoord ten dagen dat gedaan heeft, zult gij de dood sterven. En in die dood zich geworpen. Met uiterste bewustheid. Het staat er zo in de geestelijke en lichamelijke dood. Ook de kinderen hebben geleerd, een drievoudige dood. Hier lijkt het wel alsof een tweevoudige dood wordt geleerd. Dat is niet waar. Er is één dood. Maar er zijn drie zijden ervan te benoemen. Wat is dat, de dood? Geestelijk en lichamelijk. Geestelijk is het dat de mens zich losmaakt van God. Zoals een kind dat niet langer meer gehoorzaam wenst te zijn aan de ouders, het gezin verlaat en daarmee ook de gehoorzaamheid opzegt, eigen wegen bewandelt, maakt zich los van God de mens. Dat is een geestelijke dood. Hij maakt zich los van God, van het leven, van de liefde, van het licht. En hij kiest voor het tegendeel, de dood, de duisternis. De ondergang. Dat is de geestelijke dood. En wanneer een mens in die geestelijke dood doorgaat en straks sterft, dan is dat een eeuwig geestelijke dood. Altijd van God gescheiden, van dat licht, van dat leven, van die liefde. Het verschil hier. Kan een mens nog bekeerd worden? Maar na zijn sterven nooit meer. Dan is die geestelijke dood een eeuwige dood geworden. Daar in zich geworpen. Lichamelijk, dat weten we. Wat wij sterven noemen. Als lichaam en geest gescheiden worden. Lichaam in de schoot der aarde achterblijft. En de ziel opklimt tot des rechters troon. Scheiding van lichaam en ziel, dat is de lichamelijke dood. Die wordt straks opgeheven als de Heer Jezus terugkomt. Maar dan worden lichaam en ziel weer verenigd. Het zijn de hemel, het zijn de hel. De mens heeft zich geworpen in zijn volstrekte afwending van God. heeft ze geworpen in de lichamelijke en geestelijke dood. En nog verder gaat onze geloofsbelijdenis om de diepte van die val aan te geven. Daar staat nog bij: en geheel ellendig gemaakt. Geen twijfel mogelijk wat hier is gebeurd in die lichamelijke en geestelijke dood. Geworpen en daarmee zich geheel, staat er, geheel ellendig gemaakt. Geheel ellendig gemaakt. Geheel. Zo volkomen betekent dat. Het valt niet mee. Niet 99% ellende, nog een sprankeltje hoop en licht en leven. Nee, geheel ellende. En dat is driemaal. Geheel. Dat is naar lichaam en ziel. De gehele mens. Geheel voor tijd en eeuwigheid. Allesomvattend. Geheel, niet één mens, Adam, niet twee, maar alle mensen. Zo omvangrijk. Het gehele menselijk geslacht. Dus toen Adam viel, vielen met hem miljarden mensen gelijk. Zo geheel ellendig. Zo volkomen ellendig. Lichaam en ziel. Voor tijd en eeuwigheid. Alle mensen betreffen. Het is eigenlijk niet te beschrijven in welke grote ellende de mens zich geworpen heeft. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt niets te veel. Erg zijn woorden altijd ontoereikend om in dit geval de ernst van deze werkelijkheid te beschrijven. Maar onthoud het maar. Geworpen in de lichamelijke en geestelijke dood is zich geheel ellendig gemaakt. En als derde, van God gevloden. Dat is een oud woord voor gevlucht. Gevlucht, en we weten het, we hebben het gelezen, kinderen ook. Als dan Adam, Eva, als de mensen gegeten hebben. En ze hebben zich doodgegeten, van het leven beroofd. Dan beseffen ze hun naaktheid. Wat voorheen geen schande was, wordt dat nu wel. Maar nu is alles door de zonde getekend. Ook de naaktheid. Het wordt schande. En die schaamte wil men bedekken. Men neemt bladeren van de vijgenboom om zich te bedekken. En dan wordt de stem van God gehoord. De stem van God. Wat voorheen blijdschap in de mens verwekte. Als een mens de stem van de Heere hoorde. Net als Johannes de Doper, dan springt hij op van vreugde. Maar nu, na de val, vlucht hij. Nu boezemt die stem hem angst en vrees in. En dat is het derde. Hij vlucht nog verder van God weg. In het geboomte van de hof. Hij verbergt zich voor het aangezicht van een heilig God. Als hij de stem des Heeren hoort. Geen blijdschap meer, maar vrees en angst. En beving. En beving, al bevende vloot, vluchten, met angst en vrees bezet. Wat is leven nou? Vol angst en vrees. Dat weet u ook wel. Het leven is er vol van. En trek nou de lijn maar door, naar ons eigen bestaan. Dan ziet u het ook, dat het waar is. U ziet dat het waar is, toch? Gevallen in de dood geworpen. Wat is ons leven? Niets anders dan een gestadige dood. En het eindigt in het stervensuur. Dan de eeuwige dood. Gelooft u dat ook? Geheel ellendig. Heel de wereld. Een jammer dan. Alle mensen bezet met angst en vrees. Heel de wereld. Toneel van oorlog, onvrede. Gelooft u het? Wij geloven, staat er. Gelooft u het? En vluchten als derde. In de dood geworpen. Geheel ellendig gemaakt. En voor God gevloden, gevlucht. Heel ons leven is vluchten voor God. Op de vlucht voor God. om uit de handen van God te blijven. Om uw eigen leven te leiden. Geen knecht van de Heer. Geen kind van God. Maar de mondige mens die zelf al uit zou maken wat hij doet, zegt en waar hij heen gaat. Mens die het leven in eigen hand genomen heeft. Volwassen. Geen kind meer. Wat is die waarheid? Onloochenbaar. Dit is onze toestand. En ik zeg het nog een keer, gemeente. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt het niet te scherp. Want we kunnen niet peilen wat dat nou is. Alleen als je er een blik in geslagen hebt. Dan komt er een grote droefheid in de ziel. In de dood geworpen. Zich geheel ellendig gemaakt. En al bevend voor God gevlucht. Daar had een punt kunnen staan. Beseft u dat wel? Een punt kunnen staan. Dan was er op Genesis 3 niks meer gevolgd. Het hoofdstuk was niet eens uitgeschreven. Ten volle. Maar dan het tweede. En ook hier heeft onze Nederlandse geloofsbelijdenis toch woorden gekregen om iets van dat grote geheim op een tere wijze in ons midden neer te leggen. Want toen de mens in zijn afkeer en afwending van de levende God zich geworpen had in die dood, geheel ellendig gemaakt had en van God vluchtte, toen heeft God zich begeven, staat er. Zichzelf begeven. Het is het beeld van de mens die zich op weg begeeft. Op weg om ergens naartoe te gaan. En zo is het hier omschreven. Je ziet als het ware de Heere komen. Naar die val van Adam en Eva. Dan gaat hij roepen. Adam. Dan gaat hij die mens opzoeken. Hij zegt, waar zijt gij? Waar zijt gij? De mens vlucht van God vandaan. En dan begeeft God zich. Hij gaat op weg. Zie je hem wandelen met eerbied gesproken. Zijn mensenkinderen nawandelen. Die daar gevlucht zijn in de hof. In het geboomte, in het struikgewas. Om zich te onttrekken aan de alziende ogen van God. Wat dwaas toch, hè? En de Heere. Wat een teerbeeld, wandel die vluchtende mensenkinderen na tot in dat struikgewas. Daar vindt hij ze. Kent u een treffende omschrijving van de liefde God? Dat nawandelen, nalopen, nalopen. Zomaar een beeld misschien vanmiddag. Een jongen. Die van een meisje houdt. Wat doet hij? Dan gaat hij het meisje nalopen. Nou ja, wel voorzichtig, hè. Nalopen. En zo loopt God zijn vluchtende kinderen na. Wandelt hen na. Begeeft zich op weg. Naar hen toe heeft zich begeven. En dat is het tweede, de toewending. Zo bijzonder. En dan moet u eens kijken wat onze geloofsbelijdenis dan zegt. Wij geloven. Als u nou vanmiddag naar huis ging en u zou dat zeggen, wat zou dat een wonder zijn? Wij geloven. Wij geloven dat onze goede God, zie je dat? Dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid zichzelf begeven heeft om hem die mens te zoeken toen hij al bevende voor hem vluchtte. En heeft hem getroost. Staat er van de mens in zijn afwending. Zich in de dood geworpen. Geheel ellendig gemaakt. Van God gevlucht. Zo staat hier. Als het tegenbeeld. God die zich op weg begeeft. Om te zoeken. Om te troosten. Het volstrekte tegendeel. Onze goede God. Goede God. Goede God. God is goed. God is liefde. God heeft alles goed geschapen. Uit liefde geschapen. Had de wereld niet nodig hoor. We hadden er ook niet kunnen zijn. Geen wereld. Geen heelal. God alleen. En de Heer was niets tekort gekomen. Hij is in zichzelf zo volmaakt. Zo goed. Zo zichzelf liefhebbend. Niets, niemand nodig. Dus daarom alleen al in liefde, uit liefde geschapen. En ook tot de liefde geschapen. Waarom zijn we geschapen? Om lief te hebben. Om lief te hebben. Om lief te hebben. God in zijn schepsel. In één zin. God is liefde. Heeft uit liefde, in liefde en tot de liefde alles geschapen. God is goed. In zijn schepping. Ten tweede in zijn verkiezing. Wetende dat de mens toch tegen die liefde in opstand zou komen. Had God alsnog zijn handen kunnen aftrekken? Nee. Van eeuwigheid al besloten om toch mensenkinderen in zijn gemeenschap terug te nemen. Toen al. Tevoren al, zulke grote liefde, de verkiezende liefde. Dus wij staan stil. In verwondering over God die liefde is. Over verwondering ook gesproken vandaag. Het is alles een wonder, toch? We staan stil bij God die liefde is. God die in liefde geschapen heeft. Die in liefde verkoren heeft. Wat een dwaasheid om u te ergeren aan de verkiezende liefde Gods. God had niets hoeven te scheppen. God had geen mens zalig hoeven te maken. Uit soevereine liefde gedaan. God is liefde. Schept in liefde. Verkiest in liefde. En als dan de mens gevallen is. Dan zegt hij niet wat wij zeggen, vol goede voornemens als wij zijn. Als dat gebeurt, dan zal ik. Petrus zegt, Heere, al haalt u de dood in, ik zal u volgen. Maar als het erop aankomt, dan blijft Petrus aan de kant staan. En als het erop aankomt, als dan de mens gevallen is, zegt God dan, ja nee, dit kan toch ook niet. Dit kan toch niet, dit is zo'n gruwelijke daad. Ze hebben mij zo op mijn liefdeshart getrapt. Ik kan het toch niet over mijn hart verkrijgen om nou die mens nog na te wandelen. Nee, God is getrouw. En hij gedenkt aan zijn genade. En hij gaat zich op weg begeven. Hij begeeft zich om die mens na te wandelen. In zijn goedheid. En dan staat er nog iets bij. We geloven in onze goede God. Door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. Er staat nog iets bij. Niet alleen hij begeeft zich op weg. Hij gaat die mens achterna. Maar er staat door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid. Over die goedheid hebben we al een en ander mogen zeggen. Over die liefde. Maar er staat ook wijsheid. Wijsheid. En dan ga ik terug naar de stilte der eeuwigheid. Toen God zijn kinderen heeft verkoren. Toen was het de liefde die zei, ik wil toch een volk eeuwig in mijn hart besluiten. Dat wilde de liefde Gods. Zijn barmhartigheid. Zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid om een volk eeuwig lief te hebben. Maar in datzelfde goddelijke wezen was er ook recht. En het recht eiste. Die kinderen die zondigen moeten gedood worden. Want de zonde tegen de Allerhoogste Majesteit bedreven eiste eeuwige dood. Dat recht eiste dood. Dood dat kind. Dood die kinderen. De liefde verkiest. Terug in mijn hart. Het recht eist. Wegwerpen, voor eeuwig wegwerpen. Liefde trekt naar zich toe, het recht werpt weg. En toch in dat goddelijke wezen zijn dat geen twee tegenstrevende bewegingen geweest. En dan komen ze zo wonderlijk samen. Dat is Kerst. Zo wonderlijk samen. In Christus. In wie en de liefde Gods belichaamd zal worden. En het recht Gods. Ja, in Christus gaan die twee, barmhartigheid en recht, elkaar omhelzen. Elkaar kussen. Recht en barmhartigheid kussen elkaar. Worden verenigd in Christus. En hij trad naar voren, de Zoon van God. Door de Vader aangewezen. Om mens te worden. Opdat hij als mens die toren van God zal dragen. Dat recht zal voldoen. Dat recht dat eist. Dood dat kind. Hij zal die dood op zich nemen. Om zo de barmhartigheid en de liefde Gods ruim baan te geven. Niet meer gehinderd door het recht dat immers voldaan is. Zo hebben recht en barmhartigheid elkaar in Christus omhelst en gekust. En dat is het wonder. Zo staat het hier ook, dat onze goede God door zijn wijsheid en goedheid, nee, wonderlijke wijsheid en goedheid, want dat is een wonder. Dat is onbevattelijk. Dat nou God en mens samenkomen in die ene God, mens Jezus Christus, twee naturen verenigd worden, dat die wijsheid, ach, dat is een wijsheid die niet in enig mens ooit had kunnen opkomen. Dat is wonderlijke wijsheid. Dat is de wijsheid van die wonderdoend God. En zo wordt het hier neergelegd. En het mag toch onze opmerkzaamheid wel vragen. Hoe bijzonder onze geloofslijnen dit heeft mogen verwoorden. Dit tere geheim van Gods eeuwige zondagsliefde. En ik lees het nog een keer. Wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid ziende dat zich de mens al zo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en zich geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken. Op weg gegaan om hem te zoeken. Waar zijt gij? Waar zijt gij? Gezocht. Die mens die al bevende van hem vloot. Bevende. Met schrik bevangen. Ene besef tegen God en tegen de liefde, tegen het licht gezondigd. En dan gaat God nawandelen. Nalopen. Nalopen. We hebben wel eens ouders gekend. Die een zoon hadden die helemaal van het spoor was afgegaan. Helemaal van het spoor afgegaan. En dan lopen die ouderen door die grote stad hun kind te zoeken. Is wat. Zo, het is maar een zwak beeld. Wandelt God die zondige mensenkinderen na. Hij zoekt ze die al bevende voor zijn aangezicht zijn gevlucht. Nagewandeld. En toen heeft hij ze gevonden. In het struikgewas. In het geboomte van de hof. Genesis 3. Geeft daar nauwkeurig verslag van. Daar heeft God die mens gevonden. Die zich met vijgenboombladeren denkt te kunnen bedekken. De mens in zijn dwaasheid. Geliefde, waar bedekt een mens zich mee? Met de vijgenbladeren van, vult u maar in, van zijn godsdienst of van zijn onverschilligheid. Maar nou, de gerechtigheid van Christus te mogen hebben. Als de bedekking voor God. Nee. Daar is een wonder voor nodig. De mens doet het met vijgenboombladeren. En ik vrees velen van ons ook nog. Het uitwendige godsdienst. Is wat beleefd misschien. En daar houdt men zich mee op de been en staande. Daar bedekt men zijn schuld voor het aangezicht van een hele God mee. Maar al datgene, dat moet verdwijnen. God zoekt de mens op. En hij spreekt de man en vraagt verantwoording. Eerste man, hoofd van het gezin. Verbondshoofd. Heer, de man. En dan wijst de man naar zijn vrouw. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Die heeft mij verleid om te nemen en te eten. Dan wordt die vrouw aangesproken. En die wijst weer verder door naar de slang die haar verleid heeft. Om te nemen en te eten. Dan wordt de slang aangesproken. En daarin ook de duivel. En daar wordt de straf uitgesproken. Dus er wordt door God, als hij de mens nawandelt, eerst verantwoording gevraagd. En dan wordt de straf uitgesproken. Over de slang, over de vrouw en over de man. Onder de dood begrepen. Die straf was wel aangekondigd. Maar nog meer. Slang, ook in het stof zult gij kruipen. Strijd zal er komen. Vrouw, gij zult onderworpen worden aan de wil en de macht van uw man. Met smart kinderen ter wereld brengen. Man, gij zult in het zweet uw aanschijns uw brood verdienen. Op een aarde begroeid met doorn en disselen. De straf. Hoor ook. Als er verantwoording wordt gevraagd. En de straf bekend wordt gemaakt. Hoor daarin nu ook. De troost. Voor Gods kinderen. Als daar die slang de duivel wordt aangesproken. Hij veroordeeld wordt tot een levende stof. Dan hoort hij ook dat er een strijd zal komen. Ik zal vijandschap zetten. Het gaat van God uit. De eeuwige zaligheid gaat van God uit. En wat is dat dan? Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Wat is dat? U zegt dat is een oorlogsverklaring. Dat is het ook. Een oorlogsverklaring aan de duivel en tegelijkertijd een liefdesverklaring aan de kerk. Dat is wonderlijk. In één en hetzelfde oordeel wordt de oorlog en wordt de liefde verklaard. Oorlogsverklaring aan het adres van de duivel. En de liefdesverklaring aan het adres van zijn uitverkoren kerk. Wat is dat bijzonder? Ik zal vijandschap zetten tussen u, slang en duivel, en tussen deze vrouw. Dat is het menselijk geslacht. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde, dat zaad van de vrouw. Dat zal u, o zaad, aan de kop vermorzelen. En gij, Satan, zult het zaad. Mijn zoon en zijn kerk. De verzenen vermorzelen. Vervolgen. Veel schade toebrengen. Maar niet in de rampzaligheid kunnen storten. Oorlogsverklaring en liefdesverklaring in één. En daar ligt het nou. De vertroosting waarmee door dit oordeel tot de slang gesproken God tot zijn mensenkinderen komt. Die bevende van hem gevloden zijn. Vol schrik en beving ook in de kerk vanmiddag. Als een heilige God voor uw ziels oog is geopenbaard. Dan vlucht u ook. Wee mij. Dan komt de Heer u nawandelen. Nawandelen. Om te vertroosten. De troost, geliefde. Belovende staat daar. Belovende. Hem, die mens die gevlucht is, zijn zoon te geven. En die mens gelukkig te maken. Gelukzalig te maken. Hij begeeft zich op weg. Wandelt na. Zoekt ze op. Vraagt, eist verantwoording. Maakt de straf bekend. En troost. En vertroost. En die troost, geliefde, onze derde gedachte, bestaat uit twee zaken. Ten eerste, belovende hem zijn zoon. Ten tweede, belovende gelukzaligheid. Laat ik het zo maar zeggen. Hij belooft de zaligmaker en de zaligheid. En in deze volgorde, want geen zaligheid zonder zaligmaker. Bijbelse volgorde. Belovende hem de zaligmaker en de zaligheid. Belovende hem zijn zoon te geven, die, staat erbij, warden zou uit een vrouw om de kop der slang te vermorzelen. Dat heeft God belooft aan Adam en Eva, aan zijn kerk. De zaligmaker. Die geboren zou worden uit een vrouw. En deze dag heffen wij het hoofd omhoog en zeggen: Heer, u heeft uw woord waargemaakt. U heeft uw zoon beloofd en gij hebt uw zoon ook gezonden. Want geen ding geschiet er ooit gewisser. Het hoogbevel van Zeremond. Hij heeft gesproken en hij heeft het ook gedaan. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn goedheid en zijn trouwen is er al nooit gekrenkt. We slaan ook de aarde en de volkeren dat vandaag nog gade. Ziet u dat nog? Is uw oog ervoor ontsloten? Gods onbeschrijfelijke goedheid in de zending van zijn zoon. Hij heeft beloofd en hij heeft het ook gedaan. In de volheid destijds is Christus uit een vrouw geboren. Onder de wet. Om die wet te vervullen. Om de vloek van die wet te dragen. Uit een vrouw. Mens geworden. Betekent dat mens geworden. Van hetzelfde vlees en bloed als ik. Lichaam en ziel als ik. In alles mij gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Belovende zijn zoon te geven. Niets nemen. Maar hij zal hem geven. Die worden zou uit een vrouw. Om de kop van de slang te vermorzelen. Geliefde. De zaligmaker. Dat beloofde. Dat is de vertroosting. Het troosten kerk met Christus. Geboren, zei ik, uit een vrouw. Dus mens geworden betekent dat. En nu zat er nog wat bij. Om de kop van de duivel van de slang te vermorzelen. Wat is dat vermorzelen dan? Dat hoort bij de troost en volle. De troost van de kerk. Dat de kop van de duivel vermorzeld wordt. Ja. En tot drie maal toe. Zeker tot drie maal toe. Waardoor Christus de kop van de duivel vermorzelt. Tot drie maal toe. Hij lag al aan banden. Laat dat duidelijk zijn. Maar nu gaat Christus, de zoon van God die mens geworden is, de duivel de kop vermorzelen. En daar ligt ook de zaligheid van de kerk in besloten. Wat betekent dat de kop vermorzelen? Drieënlei. Ten eerste door zijn bloed. Ten tweede door zijn geest. En ten derde door zijn vonnis. Door zijn bloed. Als Christus hangend aan het kruis. De toren van God draagt. Het volle rantsoen betaalt. De ganse toren doorlijdt en sterft. Dan is daarmee de schuld van de kerk weggedaan. En dan kan de duivel nooit meer aanklagen. Hij heeft geen grond meer. Want alles is voldaan. Hij kan geen kind van God nog aanklagen. Hij kan nooit meer de dood eisen van enig kind van God. Want de dood is doorleden door hem die voor zijn kerk is gekomen. Dus de mond van de Satan is gesloten. De aanklager is uit de hemel geworpen. Dat is het eerste. Zijn kop vermorzeld betekent hier, de aanklacht is nu onmogelijk geworden. Zijn listige tong is het zwijgen opgelegd. Hij heeft geen enkele aanspraak meer. Hij kan de dood van Gods kinderen niet meer eisen. Ten tweede, niet alleen door het bloed, dat is het lijden en sterven van Christus, maar ook door zijn geest, want nu gaat hij zijn kinderen, die met dat bloed der verzoening bediend zijn, ook met een andere geest vervullen. Zodat ze niet meer onder de heerschappij van de duivel wensen te leven. Doende de wil van de Satan, maar een andere wil gaan volgen. De wil van God. Hij haalt ze weg onder de heerschappij van de duivel. En ook zo wordt de kop vermorzeld. Zijn heerschappij ingeperkt. En straks tot niets teruggebracht. Want een derde volgt daar ook nog op. De jongste dag. Wordt het vonnis voltrokken volkomen. En dan wordt de duivel geworpen in de poel van vuur en zilver. Het welk is de tweede dood. En zo stapsgewijs wordt de duivel afgebroken en teniet gedaan. Die de heerschappij des doods had, dat is de duivel. Geliefde zal de kop vermorzeld, het zwijgen opgelegd, onze heerschappij weggehaald en ten diepste weggestoten. Op het allerdiepst vernederd. In de eeuwige poel van zilver, van vuur. Van eeuwig lijden. Eeuwige rampspoed. Zo de kop vermorzeld. Dat is de liefdes- en oorlogsverklaring in één, die er uitgesproken worden, de Heere, aan het adres van Satan en zo ook aan de kerk die daarbij is. Adam en Eva. Maar ook de versen, dat is de hiel van het zaad van de kerk van Christus, vermorzeld. Dat wil zeggen, de duivel zal zolang hij is, wat hij ook bij Christus heeft gedaan, zoeken ten val te brengen. Hij zal Gods kinderen benauwen. Hij zal hen hun rust geven. Hij zal hen alles wijs maken. Je hebt geen deel aan God. Je zal nog eeuwig in mijn handen vallen. Ik zal u meeslepen naar de hel. Je zult nooit een kind van God in waarheid blijken te zijn geweest. Al die inwerpingen meer. Maar het zal de zaligheid de kerk niet kunnen ontroven. Zo wordt nou de kerk getroost. Met Christus. Met het zaad van de vrouw. Met de zaligmaker, geboren uit een vrouw, om de kop van Satan te vermorzelen. En als gevolg daarvan, de zaligheid. De eerste zaligmaker, wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. En dan daaruit voortvloeiend de weldaden. Wat ik in Christus heb, de vergeving der zonde, de vertroosting van mijn arme ziel. En een recht op eeuwig geluk in de gemeenschap met God te mogen verkeren. De troost en druk mij toegelegd. Dit leert mij uw ziel, mijn ziel u achteraan te kleven. Hetgeen uw woord mij heeft toegezegd. Ja, als hier gebeurt. De enige troost in leven en sterven. De zaligmaker. En daaruit voortvloeiend de zaligheid. Het eeuwig zalig hemelleven. Verslonden de liefde van een drieënig God. Te samen met zijn kerk. Geliefde, dat is de troost. Welzalig het volk dat naar uw klank hoort. Welzalig de ziel die in Christus alles mag vinden. Voor tijd en eeuwigheid. Zoals het laatste vers van Psalm 2 daarvan zingt. En wij dat nu ook samen wensen te doen. Het is het zevende van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem, dat is Christus, hun heil en hoogst geluk beschouwen, die Sion's vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Belovende hem zijn zoon en de gelukzaligheid, zaligmaker en zaligheid. Geliefde, wij geloven. Gelooft u het? Het is misschien weer een eenvoudig beeld, maar kan ons wellicht helpen. Een zoon, een kind, dat het wraak zucht, het huis van zijn vader en moeder in brand steekt. Een zoon die het oude huis in brand steekt, dan vlucht. En dan een vader die het kind nawandelt, daar waar het zich schuilhoudt, en spreekt eerlijk van zijn diepe verdriet, maar ook van zijn liefde voor een kind dat dit heeft gedaan. Dat is toch wat wij hebben gedaan. Het oude huis in brand gestoken. Heel deze wereld in brand gestoken. Heel de wereld is gevallen. En u zit op de rokende puinhopen van ons bestaan. En geliefde, daartoe ook de prediking in dit middaguur. Als we dat nu voor het eerst of bij vernieuwing zouden zien. Je kunt het leven zo mooi willen zien als je dat wenst. Hè? Altijd maar de zonzijde opzoeken. Je kunt ook vanmiddag uw oren ervoor sluiten of iets weer trachten te vinden om er toch onderuit te komen. Dat zal ongetwijfeld wel mogelijk zijn als het gaat over de woorden van een mens. Maar of u onder die zaken uit kunt komen, dat denk ik niet. Maar de werkelijkheid nu is gadeslaan. Ik zei het zo, de rokende puinhopen van ons leven. Heel de wereld in brand. Nu ja, zegt u, daar in Syrië, de brand het wat harder dan hier. Ach, het is een andere soort brand, maar het is wezenlijk hetzelfde. Want we leven alle in opstand tegen God. We zijn alle op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Naar het eeuwig vuur, waar de warm niet sterft en het vuur niet dooft. Geliefde, een brandend huis. En iedere zondag wordt geroepen, uw huis in brand, maar we blijven rustig zitten. Het zal wel meevallen. God die ons nawandelt, iedere dienst, iedere dag, het zal wel meevallen. En toch, geliefde, dit is de troost. We geloven dat onze goede God, niet alleen toen, maar ook nu nog, zichzelf begeeft. Begeven heeft en begeven zal, zolang de wereld is, om zijn voortvluchtige kinderen op te zoeken. In Ede, in de Hof van Ede, nagewandeld. Alle eeuwen door in de prediking van de profeten, nagewandeld. Jesaja, Jeremia, Hosea, ze hebben allemaal geroepen. Waarom, huis van Israël, zoudt gij sterven? Keert weder tot mij. Zo wandelde God in de prediking zijn kinderen na. En nog dieper, ja, tot in het vlees van zijn mensenkinderen nagelopen. Tot in het vlees, zo diep, zo ver, ja, in Christus nagewandeld. Tot in de hel, tot in de verdoemenis. Kan het dieper? Kan God nog dieper buigen? Nog verder nawandelen tot in onze verdoemenis. Jezus Christus, in diezelfde dagen, toen er een bevel uitging van keizer Augustus, ontvangen en geboren, om in die diepte te komen. In Christus wandelt God zijn kerk na tot in het vlees, tot in de hel. En hij is in de hel nedergedaald, Christus Jezus, om daar de vloek te dragen, daar zijn kerk vandaan te halen, onder de eeuwige toren van God. Zo ver is God gegaan. En daarmee tot inkeer te komen vanmiddag, tot inkeer, om nu voor het eerst in uw leven de werkelijkheid onder ogen te zien. Een verloren schepsel. die straks moet branden onder de eeuwige toren van God. Terwijl de nodiging en het bevel en het evangelie is uitgegaan. Om de werkelijkheid onder ogen te zien. Dat als een verloren schepsel hier op deze aarde verkeert. Om het nu vanmiddag eens gewonnen te geven. De dood verdient. Geen onrecht. Als hij mij voor eeuwig zou wegwerpen. En dan komt hij. Tot zo'n verloren ziel. Met de enige troost. En wat neemt hij mee? Kijk eens. Als God komt. Dan neemt hij mee. Aan de hand zijn eigen zoon. Dat heeft hij beloofd. En die geeft hij. De zoon van zijn liefde. En dan breekt aan het uur van de liefde. Als ge deze zalig maken mag omhelzen. Met een waar geloof. Hij mag kussen met de kussen van uw mond. Al uw liefde mag verklaren. Hem die eerst u heeft lief gehad. Nagewandeld. Opgezocht. Opgeraapt van het vlakke des velds. Aan zijn middelaarshart gedrukt. In zijn wonden gedompeld. Met zijn geest bediend. Om aan zijn hand te wandelen. In zijn koninkrijk eeuwig te verblijven. Dan gaat u doen wat God gedaan heeft. Met eeuwig gesproken. Want dat is een kind van God. Dan wordt er beeld in hersteld. En weet u, dan is dit uw leven. Trek mij. Heere, trek mij. Zo zullen wij u nawandelen. En nalopen. Dan wordt uw leven een afkeer van de zonde. Een toewending tot de God des levens. Om achter hem te wandelen. Door bezaaid en onbezaaid gebied. Alles tegen mijn God mee. Trek mij. Zo zullen wij u nalopen. Nawandelen. De wereld door. En de wereld uit, zo Gods eeuwig koninkrijk binnen. Dat is het leven van de kinderen. Opbreken en alles verlaten. Vanmiddag gemeente, tot inkeer te mogen komen. De enige troost te ontvangen. En met een afkeer van de zonde, de duivel en de wereld. Alles verlaten. Jagende naar het doel dat ons is voorgesteld. De volkomen zaligheid. Om eeuwig in Gods liefde te mogen eindigen. Gemeente, in de vlammen van Gods eeuwig liefdesvuur. Er is vanmiddag nog een oorlogsverklaring en liefdesverklaring uitgegaan. Heden, zo gij zijn stem dan hoort. Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we eindigen. Heere, zo mocht deze dag toch tot tweemaal toe het woord worden gehoord. Wat zeggen wij dat vaak in de kerk? Het woord, het woord, het woord. Niet beseffende wat dat woord is, een scherp snijdend zwaard. Heere, we spelen met vuur. We beseffen de werkelijkheid niet. Maar wil dan de prediking nog gebruiken, Heere. Opdat wij zullen zeggen, onze goede God. Want dat is de waarachtige bekering. Die op die plek mag komen. Die gaat er met de ganse kerk beleiden. Onze goede God. Uit goedheid zonder pijl schenkt hij het eeuwig zalig leven. Onze, ja. Want dan wordt hij ook hersteld in de gemeenschap der heiligen. Niet alleen mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Maar onze goede God. Heere, mag dat de uitkomst zijn. Van ons leven. Want dat geeft een ingang in het eeuwig leven. Onze goede God. Eeuwig te loven en te prijzen. Omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij het hebt gedaan. Vrije gunst blijft over. Die roem zal eeuwig bestaan. Heere, ga niet met ons in het gericht. Spreek nog van boven het verzoendeksel. Delg uit al onze overtredingen. En geef uw volk nog de vertroosting. Van dat lieve kind in de kribbe. Van die stervende vriend aan het kruis. Met uw opgestaan en den hemel gevaren koning aan uw rechterhand. In al die gestalten en die kerk zo dierbaar. Maar wel heel bijzonder ook in deze gestalte. Die zal wederkomen op de wolken. Om te oordelen de levenden en de doden. Heere, zie ons nog aan in de zoon van uw liefde. Wil dat een naprediker zijn. Ons allen te sterk worden. Overdenkingen geven ook deze kerstdag. Met die waarheid tot onszelf in te mogen keren. En Heere wil het nog maken dat we morgen, als er nog een tweede kerstdag mag zijn, want het kan wel eens wezen. Het staat ook in uw woord, dat de nalezen van Efraïm meer is dan de oogst. Ach, dat we morgen nog eens bij vernieuwing of voor het eerst, als we er nog zijn, zouden mogen ontvangen om in waarheid kerstfeest te vieren. Wat is dat? Dat is het leven met Christus en sterven gewin. Heere, hoor ons nog en vergeef nog om Jezus wil. Amen. Kunt u toch niet ontkennen, of wel? He? God heeft gedacht aan zijn genade. Dat heeft hij gedaan. En daarom is er plaats voor de lof van de kerk. Lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. En door zijn liefderijk bestel verlossing, hetgeen hij beloofd heeft, ook heeft gewacht. Gebracht teweeg, gebracht een horen des heils heeft opgerecht. Hetgeen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons nu schenken. Het is het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Thank you. harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.